Goedemiddag gemeente en luisteraars. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht Zuid. Om 5:00 willen we met de middagdienst beginnen. We volgen hier nog enkele mededelingen en de liturgie. Onze voorganger vanmiddag is kandidaat C. Cornet en organist is Harry van der Velden. Na welkom en mededelingen willen we zingen uit gezang 323, vers 1 en 4. Gezang 323, vers 1 en 4. Na welkom en mededelingen. Dan volgen stil gebed en fotum en groet. Daarna willen we zingen Psalm 116, vers 7 en 10. Psalm 116, vers 7 en vers 10. Uit de oude berijming. Dan volgt gebed om de opening van Gods woord. Daarna is de schriftlezing en die is uit 2 Samuel 7, vers 1 tot 17. De schriftlezing deze middag is 2 Samuel 7, vers 1 tot 17. Dan willen we zingen uit de nieuwe berijming, Psalm 89, vers 9, 11 en 12. Uit de nieuwe berijming, Psalm 89. Vers 9, 11 en 12. Daarna gaan de kinderen naar de zondagschool en volgen de collecten. Daarna is de verkondiging. En die is uit 2 Samuel 7, vers 5 en vers 11. 2 Samuel 7, vers 5 en vers 11. En het thema is bouwplannen in Jeruzalem. Na de verkondiging zingen we uit de nieuwe berijming, Psalm 18, vers 15. Psalm 18, vers 15 uit de nieuwe berijming na de verkondiging. Dan volgen dankgebed en voorbeden. Daarna is Psalm 132, vers 9 en 10. Na dankgebed en voorbeden, Psalm 132, vers 9 en 10. Uit de nieuwe berijming. Dan volgt de geloofsbelijdenis. Tot slot zingen we gezang 399, vers 4 en 5. Dus eerst de geloofsbelijdenis, dan gezang 399, vers 4 en 5. Gevolgd door de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
hartelijk welkom. Een bijzonder welkom voor kandidaat Cornet. Deze dienst beginnen we straks met het gezingen van gezang 323, vers 1 en 4. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Ik wil u herinneren aan het avondmaal van volgende week zondag en het avondgebed van zaterdagavond. De kerkraad vindt een gezegende dienst.
Zullen we nu eerst in persoonlijk stil gebed de Heer om een zegen vragen. Ook deze middag belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet één van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Laten we nu gaan zingen uit Psalm 116, uit de oude berijmingen daarvan. Vers 7 en vers 10. Psalm 116. Vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? En ook het tiende vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Vragen we nu de Heer om een zegen over ons samen zijn. Barmhartige en eeuwige God. Wij danken u dat u ons hier weer bij elkaar brengt. Voor de tweede keer op deze zondag. Of dat we in gelegenheid zijn om thuis mee te luisteren. Wat geeft u ons veel? Wat is er o zo veel om die woorden te zingen die we net ook hebben gezongen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer, voor zijn genade vergelden. Heer, laat dan maar de lofzang in ons hart opwellen, om u die grote en goede God te loven en te danken. Heren, zo was het de dank ook misschien al in ons lied toen we het zongen. Toen we de woorden ook tot ons door lieten dringen. En als we erover nadenken, dan kunnen we toch alleen maar toestemmen. Wat bent u genadig. En zo zijn we hier opnieuw bijeen. Ja, u bent het ook zelf die bijeen roept. Daarom zijn we hier. U bent in ons midden. Maar het is omdat u ons bij u roept. En Heere, dat is ook al zo'n groot voorrecht. Dat wij het geopende woord van u hebben. Waaruit we keer op keer mogen horen. Wij bidden u, Heere, als dat woord van u dan ook in deze dienst weer geopend wordt en centraal mag staan, dat het met de hulp van uw Heilige Geest mag worden beluisterd en bepreekt. Schenkt u uw hulp. Laat het niet een menselijke inspanning zijn voor hem die u roept om het woord te brengen, voor ons, als we hier zijn om te luisteren. Maar zoekt u ons op. En werkt u door uw Heilige Geest, dat de woorden als een stroom van levend water uitgegoten mogen worden. En dat wij zijn als een dorstig land, dat het water opdrinkt. Mogen alle dingen ook met orde gebeuren in deze dienst? Zegent u iedereen die een taak heeft? Mogen ook in het bijzonder nog bidden voor hen die de zonderschoolleiding op zich nemen deze dienst, als straks ook de kinderen daar naar zonderschool gaan. Wilt u door al deze dingen ook het laten gebeuren, dat het rijk van de Satan afgebroken wordt en dat uw koninkrijk wordt gebouwd, o grote koning. Hoor ons bidden, niet om ons, maar uit genade, verdiend door Jezus Christus. Uw Zoon, onze Heere. Amen. We openen nu Gods heilige woord. We lezen een gedeelte uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 1 tot en met 17. En daarna zullen we gaan zingen Psalm 89 en daarvan de versen 9, 11 en 12. En dat doen we uit de nieuwe berijming. Psalm 89, vers 9, 11 en 12 naar de schriftlezing. En dan krijgt u ook de gelegenheid om uw gaven te geven na het zingen van deze versen. Maar eerst luisteren we nu naar Gods heilig woord. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei: zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning: ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar in die nacht gebeurde het woord van de Heere tot Nathan kwam: ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David: zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit, overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden: waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David: zo zegt de Heere van de legermachten: ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op de aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont. En het niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen, en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen, en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.
Thank you.
Als uitgangspunt voor de preek luisteren we naar de woorden uit vers 5b en vers 11b uit 2 Samuel 7. In vers 5b lezen wij: Zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? En vers 11b, ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Zingen we straks in antwoord op de preek, Psalm 18, het 15e vers. Psalm 18, het 15e vers uit de Nieuwe Berijming, straks in antwoord op de preek. Gemeente, wellicht heeft u het ook gezien of hebt gelezen. Deze maand is het feest in Jeruzalem. Nee, geen religieus feest, van een van de feesten die de Joden elk jaar wel vieren. Nee, een heel bijzonder feest, namelijk dat het deze maand nu 50 jaar geleden is dat heel de stad Jeruzalem onder Israëlitisch bestuur is komen te staan. In 1967, toen gebeurde dat. En toen konden de Joden voor het eerst weer gaan bidden bij de klaagmuur. Een gebeurtenis die heel veel emoties heeft losgemaakt. En zoals de situatie nu is in Jeruzalem, zo wordt die door de Joden ook als een voorrecht beschouwd. En dat zullen ze zeker zo willen houden. Maar tegelijkertijd is inmiddels er ook wel duidelijk geworden, nu we 50 jaar verder zijn, dat er ook wel allerlei andere machten zijn en ook aan het werk zijn om die zeggenschap van Israël over heel de stad Jeruzalem te betwisten. Met name de Arabische landen, die vinden dat maar niks. Nee, die hebben liever dat de situatie wordt teruggekeerd naar de situatie van voor 67. Dat namelijk het oostelijke deel van Jeruzalem dan weer onder Arabisch bestuur zou komen te staan. Het is daarom ook om die reden dat met name de bouwplannen in het oostelijke deel van Jeruzalem zo omstreden zijn, tot op de dag van vandaag. Het is dit jaar ook nog geweest dat daarvoor de president van Israël moest telefoneren met de president van Amerika. Zo gevoelig ligt dat, op politiek niveau. Maar nu gaat het vanmiddag er niet om dat wij een beschouwing geven over Israël, en met name dan over Jeruzalem in de 21ste eeuw en alles wat daar speelt. We zijn hier bij elkaar gekomen om te luisteren naar Gods woord. En Gods woord brengt ons terug naar de 10e eeuw voor Christus. Koning David zit toen op de troon en hij regeert over het volk Israël. En ook in die tijd, in de geschiedenis die we nu voor ons hebben, werden er bouwplannen gemaakt. Nee, geen plannen die politiek gevoelig lagen in die tijd. Maar wel plannen, om het eens even zo te zeggen, die geestelijk gevoelig lagen. Het zal namelijk gaan over de plannen van koning David om een huis voor de Heere te maken, te bouwen, de tempel. En dat is voor David een geestelijke zaak geweest. Al kwam er ook weer heel wat menselijks bij kijken. Dat zullen we ook wel horen. Maar behalve deze plannen die David heeft gevat om een huis voor de Heere te gaan bouwen, zullen we ook gaan horen over het bouwplan van de Heere. En als we daarover zullen gaan horen, zal dat ook een wijd perspectief openen. Een perspectief zelfs dat de eeuwen omvat. Dat het woord wat dan klinkt, ver voor de geboorte van Christus, de 10e eeuw, nog altijd van betekenis is voor ons nu in de 21ste eeuw. En het zal zijn tot aan de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Zo zullen we gaan luisteren naar de woorden van onze tekstversen. En het thema voor de preek is bouwplannen in Jeruzalem. Met een tweetal aandachtspunten daarbij. Allereerst, David wil een huis voor de Heere bouwen. En ten tweede, de Heere gaat het huis van David bouwen. Thema voor de prediking, bouwplannen in Jeruzalem. Allereerst, David wil een huis voor de Heere bouwen. En vervolgens, De Heere gaat het huis van David bouwen. Maar nu eerst dan over het feit dat David een huis voor de Heere wil bouwen. En we kunnen het ons toch wel best wel goed voorstellen. Ook jullie denk ik nog wel, jongens, jongelui. David zit op zekere dag op zijn troon. In zijn paleis. En hij denkt eens na over alles wat er gebeurd is in de jaren dat hij al koning is. Wat heeft de Heer hem veel gegeven? Veel heeft David mogen doen. Voor Israël. En met name op het gebied van de oorlogsvoering was hij een uitmuntend legeraanvoerder. Een koning die wist wat er allemaal nodig was om te strijden. En wat erbij kwam kijken. Maar al die grote oorlogen met de vijanden van Israël zijn nu achter de rug. We lezen in vers 1 van 2 Samuel 7, niet voor niks, dat de Heere hem nu rust heeft gegeven. En terwijl David dan in alle rust dus op zijn troon zit en eens denkt over alles wat er gebeurd is al in zijn leven, treft hem opeens de gedachte wat een groot verschil er is tussen hem als koning over Israël en het huis waarin hij woont, een paleis, en de Heere, de God van Israël, de koning der koningen. En deze koning woont niet in een prachtig huis. Maar die woont in een tent. En als David daarover nadenkt, trekt hij al snel de conclusie, maar dat past niet. Zo kan het niet blijven. Nee, het is juist nodig dat er nu ook voor de Heere een prachtig huis wordt gebouwd. Een tempel. En trouwens, had Mozes het ook al niet gezegd? Of had de Heer het niet al aan Mozes bekendgemaakt en via Mozes aan het volk? En dat kunnen we lezen in Deuteronomium 10, vers 10 en 11. Dat als er rust was gekomen in het land Israël, als die situatie zich zou voordoen en de vijanden onderworpen zijn, dat de Heer op dat moment de tijd rijp zou achten in de geschiedenis van Israël om één centraal heiligdom aan te wijzen. Nu, of dat nu ook in Davids gedachte is geweest, dat weten we niet, maar het zou heel goed mogelijk zijn. En dan zou het hem des te meer hebben bevestigd in de plannen die hij dan nu opvat, dat hij denkt van, maar dan is nu de tijd gekomen dat er voor de Heer een tempel moet worden gebouwd. Nu gemeente, laat het duidelijk zijn dat nu deze gedachten bij David bovenkomen, dat dit op zijn hart ligt, dat is een goed iets. Dat hoeven we niet af te wijzen. Dat wijst de schrift ook niet af. Ook al weten we natuurlijk wel, straks uit het vervolg van het hoofdstuk, David mag het niet doen. Maar het was wel goed. Hoe weten we dat? Nou, dat kunnen we lezen iets verderop in de Bijbel, in het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 8, vers 17 en 18. Ik lees u deze twee versen voor. Daar is Salomo aan het woord. Salomo zit dan dus inmiddels op de troon, de opvolger van David. En hij heeft de tempel mogen bouwen. En op het moment dat de tempel in gebruik wordt genomen, spreekt deze koning het volk toe. En wat zegt dan deze koning onder andere? Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de naam van de Heere, de God van Israël. Maar de Heere zei tegen mijn vader David, dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen, daar hebt u goed aan gedaan, dat dit in uw hart was. Maar zo mogen we dus weten uit de schrift zelf dat het David oprecht om God te doen was, om zijn eer, en dat hij zich daarvoor wilde inzetten. Het was voor hem als het ware het antwoord op de vraag die ook in zijn hart boven kwam, wat zal ik nu de Heere voor al zijn weldaden gaan vergelden? Dat vers wat we ook hebben gezongen aan het begin van de dienst. David heeft de Heere zo hartelijk lief. En hij weet dat alles wat hij heeft bereikt, of welke positie Hij heeft nu gekregen, het is van de Heere. En daarom is nu dit feit dat hij voor God de tempel wil bouwen een voluit geestelijke aangelegenheid voor hem. Maar zoals het David toen is vergaan, gemeente, is nu niet alleen maar iets voor ons waarvan we kunnen zeggen, oh wat mooi, dat David zo is gegaan, dat bij hem dat verlangen was om de Heere te dienen. En dat we zo op een afstandje daar wat beschouwend naar kijken. Nee, ook deze geschiedenis wil ons ook weer wat leren. Ons eigen leven als het ware weer laten zien hoe dat nu in verhouding is met de Heere. Hoe leven wij voor hem? En zoals het voor David gold, geldt dat nou ook niet voor ons, gemeente? We leven in een tijd van grote vrede, van welvaart, ongekend. Ongekend zowel wat betreft de geschiedenis van ons eigen land en volk, ongekend ook als we letten op de grote verschillen die er ook nu zijn op of tussen alle wereldbewoners. Nu, als wij dan ook die rust hebben, die vrede die David ervoer toen hij op de troon zat en nadacht over al deze dingen. Wat is het dan een groot voorrecht, ja wat is het een genade, als wij ook die tijd van vrede mogen zien als een gelegenheid om God te zoeken. Om God te dienen. Om het beste van onze krachten en onze tijd in zijn dienst te besteden. Daarvoor hoeven we echt niet te wachten tot het moeilijker wordt. Nee, de Heere geeft ons juist de tijd en gelegenheid bij uitstek om hem te dienen. Met heel ons leven. Maar toch vanzelfsprekend is dat niet. Dat is iets waar genade voor nodig is. Want dat lezen we toch ook in Gods woord. Een zondig mens is niet iemand die nu zomaar staat te trappelen om God te gaan dienen. Absoluut niet. Er moet wat veranderen in een mensenleven. Want zoals we allemaal op deze aarde terecht zijn gekomen, zijn we geen mensen die er behoefte aan hebben om God te dienen. Om voor hem ons in te zetten met alle krachten. En heel ons verstand, ons denkvermogen aan hem te wijden. Nee, dat leeft ook niet in ons hart. Die bereidheid, die is er dan niet. Zolang God ons hart niet verandert. En zolang dat ook dat wonder niet gebeurd is. Ja, dan vinden we in ons eigen hart en leven ook niet de bereidheid. Om een groot offer te brengen voor de Heere God. Nee, dan vinden we het zelfs heel vreemd als we zoiets merken in onze omgeving. Dat er nu mensen zijn die zoveel over hebben voor de Heere en voor zijn dienst. Dan snappen we dat niet. Misschien is dat ook wel een reactie die u dan wel eens hebt gehoord. Van nou, dat je naar de kerk gaat, prima, maar dat je dan daar zoveel voor over hebt. Moet het dan echt geld geven voor dat kerk? Moet dat nu echt, dat je ook een deel van je tijd afstaat, dat er wat kan gebeuren in en rondom de kerk, als er een beroep wordt gedaan op je? En voor de wereld is dat iets vreemds. En de buurman zou zomaar misschien een hele lijst met goede doelen aan u kunnen voorhouden, waarvan hij zegt of denkt, maar dat is toch veel beter. Besteed dan daar toch je tijd aan. Dan heb je tenminste een goed doel. Dan zie ik dat er mensen geholpen worden. Maar toch wie de Heer nu van harte lief heeft. Zoals het ook bij David was. Ja, voor hem of haar is er geen sprake van tijdverlies of van geldverlies. Nee, absoluut niet. Nee, David heeft zich ook kosten nog moeite willen sparen om een huis voor de Heere te gaan bouwen. Want in zijn hart was er de liefde voor de Heere gekomen. Ja, door God zelf daarin gelegd. Door de Heilige Geest daarin gelegd. Zodat David nu vanuit de liefde die hij van God had ontvangen, van harte bereid is gemaakt om ook iets terug te gaan geven aan wat hij eerst had ontvangen van God. Nu, als dat nu ook Gods werk in u is, dat hij u zijn liefde schonk, dan kan het toch ook niet anders dan dat er ook die bereidheid is om antwoord te geven aan Gods grote geschenk van zijn liefde. Ja, het geschenk van zijn zoon door wie het nu weer mogelijk is dat u God mag en kan dienen. Ja, dan is het toch ook zwaar. Maar nu oprecht, dat geloof is geschonken, gekregen van God. Dan kan het er ook niet zijn dat we dan maar een soort van halfslachtig antwoord geven om God te dienen. Nee, dan doen we geen half werk. Maar dan zullen we God toch dienen met alle krachten. En alles wat ons weer kan terugtrekken de wereld in, ook daar zoeken we toch dan tegen te vechten. Dat willen we dan toch niet meer. Kent u dan zo ook daar iets van? Is dat nu ook in uw leven? Dat grote wonder dat er gebeurd is en dat u weet, maar inderdaad, God is al mijn liefde waard. En alles wat ik heb gekregen, het komt God toe. Nou heerlijk als we zo oprecht voor de Heere ons hart of wat dan ook, wat we hebben gekregen, terug mogen geven. Maar alles doen en laten hier op aarde blijft zo menselijk. En dat zien we nu ook weer gebeuren hier in deze geschiedenis in 2 Samuel 7. O, zo gemakkelijk komen we op dwaalsporen terecht. En o, zo gemakkelijk kunnen ongeestelijke motieven in onze gedachten binnensluiten. En dan gaat het hier om wat we hier aantreffen in 2 Samuel 7. En wat ook zomaar het geval kan zijn in ons eigen hart en leven. Dat we denken God te gaan dienen op een manier die hem wel aangenaam is. Maar dat we dan toch de plank misslaan. En de reden die hier nu achter ligt verscholen en die ons nu wordt voorgehouden, is dat we zomaar te menselijk over God kunnen denken. Dat gevaar is het telkens weer. En dat zien we dus hier ook. David gaat namelijk zijn positie vergelijken met die van God. Hij woont in een paleis als teken van zijn koninklijke waardigheid. Maar de Heere, die woont in een tent. Maar dat is dan toch helemaal geen teken meer van goddelijke waardigheid. En zo gaat David vergelijken zijn positie en Gods positie. Maar wat hier dan misgaat is de vraag die David zich hier nog niet realiseert. Of die vergelijking wel te maken is. En het antwoord daarop is nee. God laat zich toch niet vergelijken met mensen. Iets menselijks laat zich toch ook niet vergelijken met iets goddelijks. God is veel groter en heerlijker dan wij kunnen denken. Hij is toch de schepper van de hemel en de aarde. En hij die de schepper is, is de maker van ons die zijn schepselen zijn. Hoe groot en hoe wijs is dan God? Dat overtreft ons verstand, ons denkvermogen, op alle mogelijke manieren. Ja, hoe zouden wij dan ooit God kunnen dienen op een manier die past bij zijn grootheid? Maar misschien moeten we het nog wel scherper formuleren. Wat zou nu onze ijver voor God nog kunnen toevoegen aan zijn eer en glorie? En als ik zo de vraag stel, dan weet u het antwoord. Nee, wij kunnen toch niks toevoegen. Als God alle heerlijkheid, alle zaligheid in een volheid, in een volkomenheid in zich heeft, dan heeft hij niet mensenhanden, mensenwerk nodig om groot en heerlijk te worden gemaakt. Nou, daar moet de profeet Nathan nu ook koning David op gaan wijzen. Slot van vers 5. Het staat in vragende wijs. Zou u voor mij een huis bouwen? Voor mij om in te wonen? Een retorische vraag waarop het antwoord ook al gelijk duidelijk is. Nee, het is niet zo, David, dat u, nu u op de troon van Israël zit, dat u zomaar iets kunt doen wat van betekenis is voor de Heere, waardoor zijn naam verheerlijkt wordt. Dat is het eerste wat we in deze woorden van vers 5 horen. Nee, mijn positie, zo wil God zeggen, laat zich niet vergelijken. En ik ben zo eeuwig hoger en groter dan u bent op de troon van Israël, David. Maar hier ligt ook iets anders in opgesloten, namelijk dat voor David hier de deur nog wordt dichtgehouden. En ook gesloten blijft, weten we uit het vervolg van de geschiedenis. David is niet de persoon die de Heer op het oog heeft om voor hem een huis te bouwen. Dat zal straks zijn opvolger zijn, Salomo. Want David is niet de man die hiervoor uitgekozen is. En dat is dan ook weer het volgende wat David moet leren. Namelijk dat als God nu het plan had opgevat om een tempel te laten bouwen voor hem, zou hij dan niet de eerste geweest zijn om dat kenbaar te maken aan degene die die taak dan kreeg? Anders gezegd, heeft David het dan nu niet vergeten om eerst de Heere te vragen of hij het goed vindt om een huis voor de Heere te bouwen? En inderdaad, dat was dan de koninklijke weg geweest die hij had moeten bewandelen. En dan was het hem wel duidelijk geworden, had de Heer het hem even goed duidelijk gemaakt, zoals het hem ook nu wel duidelijk wordt gemaakt. Maar dan was hij niet met zo'n scherpe afwijzing geweest. Nee, David, u bent het niet. Want wat hier dan nog vragenderwijs staat in 2 Samuel 7, wordt inderdaad zo heel stellig, ontkennend, in het parallelle gedeelte in 1 Kronieken 17 gezegd. Daar is het vraagteken vervangen door een uitroepteken. Nee, David, u bent het niet. Maar dan had het op een zachtere manier David gezegd kunnen worden, als hij toch eerst inderdaad de Heer had gevraagd naar zijn heilige wil. Hoe de Heer nu tegenover de plannen die hij op het hart had gekregen, tegenaan keek. Maar zo wordt dan inderdaad dan David op dit moment toch wel inderdaad een negatief bericht gebracht. Maar toch, dat God een keertje nee zegt, dat wil niet zeggen dat God nu altijd nee zegt tegen menselijke inspanningen. Nee, dat ook niet. Nee, het is juist zo bijzonder dat God ook mensen zo vaak in wil schakelen. Om van betekenis te zijn voor de lofprijzing ook van zijn naam. Maar ziet u, dan komt van de andere kant. Dan wijst God mensen aan. Dan geeft hij taken. Dan plaatst hij mensen op speciale posities. Zodat het volkomen in overeenstemming is met de heilige wil van God. Hoe hij wil dat hij geëerd wordt. En dat kunnen we ook uiteraard ook toepassen op ons allere leven. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat God u, jou, ook wil inschakelen. Wil gebruiken in zijn dienst. Dan hoeft u ook niet allereerst te denken aan allerlei speciale taken. Het begint zo heel eenvoudig. Denk toch maar eens dan allereerst aan de taak en de plaats die u heeft in het maatschappelijke leven. Nu, waar u nu werkt, of dat nu is in een fabriek, of dat nu is op een kantoor, of waar dan ook. Nou, dat is allereerst de plaats die de Heer u heeft gegeven om voor hem ter ere te leven. Dat kan ook zijn binnen de kring van een familie. U kunt ook nog denken aan de kring van vrienden die u heeft. Misschien zijn daar ook wel onkerkelijke vrienden bij. Maar wat heeft de Heer dan u een prachtige taak en plaats gegeven die u nu al hebt? Om goed van hem te spreken. Op die manier mag u allereerst God de dank betalen die hij zo waard is. Vanwege alles wat hij schonk en schenken wil. Heeft u zo eens daarover nagedacht? Ja, dan is het inderdaad niet allereerst maar voorbehouden aan mensen die een ambt hebben gekregen. Ambt van diaken, ambt van ouderling. Ja, dat is een groot voorrecht. Maar dat is iets dan wat erbij komt. Waar de Heer speciaal nog mensen voor uit wil kiezen. En dat is een heel bijzonder voorrecht. Absoluut waar. En dat is ook het geval met David bijvoorbeeld. Want dat David nu op de troon zit van Israël, ja, dat is iets wat hij dan zelf niet voor elkaar heeft gekregen. Een weg die hij zelf gezocht heeft. Nee, de Heer heeft hem daar gebracht. En dat geldt ook voor Nathan, die we ook tegenkomen in 2 Samuel 7. Nathan, hij is een profeet van de Heer. Maar dat hij profeet is geworden, is er ook niet iets wat hij zelf heeft gezocht. Nee, de Heer heeft tot hem gesproken. De Heer maakt hem de woorden bekend die hij door moet geven. En zo zien we dus in onze tekst dat er mensen zijn een koning en een profeet die God daar zelf voor aangewezen heeft. Nou, en zo is het ook in onze tijd inderdaad. God geeft de ambten. En andere mensen hebben ook een speciale taak. Iemand die bijvoorbeeld leiding heeft te geven aan een afdeling of aan een heel bedrijf, die heeft ook meer verantwoordelijkheid. Of iemand die een plekje heeft in de burgerlijke overheid of in de landelijke overheid. Ja, dat zijn taken die bijzondere verantwoordelijkheid dragen. En die verantwoordelijkheid mag u dan ook nemen. Maar die wordt door de Heer u op de schouders gelegd. En een voorbeeld, wat denk ik ook nog wel voor de jongelui ook dan heel herkenbaar is. Ook nog een Bijbels voorbeeld. Kijk nou eens aan Jozef. Jozef, hij had het nooit of te nimmer van tevoren gedacht. Toen hij door zijn broers verkocht werd. En naar Egypte moest. Van nou word ik straks onderkoning over heel Egypte. Nee, dat was nu precies een plekje wat hem door de Heere moest worden aangereikt. En dan weten we ook uit de geschiedenis van Jozef, en daarom noem ik Jozef, dat de Heere een heel bijzondere taak en een heel bijzondere bedoeling daarmee had. Want dat Jozef onderkoning werd, had als doel dat hij een heel volk in leven moest houden. Door zijn wijsheid die God hem had gegeven. Zo zorgt God er zelf wel voor. Dat er altijd wel mensen zijn op plekken die belangrijk zijn. Waar mensen een bepaalde invloed kunnen uitoefenen. En daar zorgt God zelf voor. En weet u waarom dat nu zo belangrijk is om daar Gods hand in te zien? Nou, om niet te zeggen, kijk nu eens naar mezelf. Of u dat nu in de spiegel als het ware tegen uzelf zegt. Van nou, ik heb dat goed gedaan. Ik heb me opgewerkt in de maatschappij. Ik heb een glansvolle carrière achter de rug. En nou, dat heeft te danken omdat ik altijd maar overgewerkt heb. Nee, nee. De Heere rekent andersom. En hij wijst het anders aan. Ik wijs een plek. Zodat wij ook nederig blijven en ons niet verheffen dat we naast de schoenen gaan lopen. Maar dat we ook God in alles mogen danken. Ook voor de gaven en talenten die wij dan van hem hebben gekregen. En waarmee wij dienstbaar mogen zijn. En zo is het ook precies bij koning David aan de hand. En dat vinden we ook weer terug in 2 Samuel 7. Dat nu wat Nathan tegen David moet gaan zeggen. Ook daarop wijst. Nou, kijk nou eens David. Die positie die je hebt gekregen. Waartoe je bent opgeklommen. Dat heb je echt niet te danken aan jezelf. Daar heb ik voor gezorgd. En om die reden is het dan ook dat we in de verse 8 tot en met 11a zo vaak de woorden ik heb terugvinden. Het is een refrein als het ware. Waar elke zin in die versen 8 tot en met 11 om gebouwd zijn. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald. Je was herder. En nu ben je koning. Vers 8b. Ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Vers 9a. Ik heb u een grote naam gemaakt. Vers 9b. Ik heb Israël geplant. 10a. Ik heb u rust gegeven. 11a. Kortom, alles wat David heeft of heeft bereikt, is hem van God geschonken. Anders gezegd. God is aan het werk in het leven van David. En dat is puur genade. Genade, dat is iets wat je krijgt. Een groot geschenk. Totaal onverdiend. Dat is genade. En als God zijn genade wil schenken, heeft hij er altijd wel een doel mee. Want God wil altijd wel ergens op aanwerken. Om het eens zo te zeggen, Gods genade is werk in uitvoering. Waar wil God dan op aanwerken? Nou, op dit. Dat Hij geëerd wordt. Dat wij ons verwonderen. Dat God zoveel geeft. Dat we God de eer brengen. Vanuit die nederige houding. Het besef, ik heb het niet verdiend. Maar Heer, u geeft het mij. Onbegrijpelijk. Dat u zoveel aan mij geeft. Zo is God geëerd. En met dat doel heeft nu toch ook God de mensen geschapen. Met dat doel zijn we toch ook op de aarde gekomen. Heeft ons de Heer een plekje gegeven dat Hij de eer krijgt. Daar gaat het om. En dat eren van God. Dan is het ook bijzonder. Een groot voorrecht. Te beseffen en te bedenken. Dat is God dat wil laten gebeuren door mij. Dat Hij mij daarvoor inschakelt. Dat is toch werkelijk onbegrijpelijk. Ik die zo'n zondig mens ben. Want zo goed als de Heer geschapen, de aarde geschapen had, zo is het niet gebleven. Mensen keerden zich van God af. En ik zei het al eerder in deze preek, dat geldt voor ons allemaal zoals we van nature geboren zijn. Van God afgekeerd, afgewend, de rug naar God toegekeerd. Wat is het dan onbegrijpelijk dat God nou toch weer wil in de kraag wil grijpen, om wil draaien, naar hem toe wil trekken en dan ook nog wil zeggen, Heer, maar ik neem je weer in mijn dienst. Ik wil dat jij ook mijn naam groot maakt op de plaats waar ik je heb gezet. Nou, daar worden we toch alleen maar stil en verwonderd van. Heere, wat bent u groot. Wat bent u goed. Dat u zo mij wilt gebruiken. Nou, dat nederige, dat dankbare, dat treffen we nu ook aan bij David. We hebben dat niet gelezen, dat is het gedeelte wat volgt in 2 Samuel 7 vanaf vers 18. Dan gaat David de Heere danken en bidden. En dan lezen we ook inderdaad dat hij het gaat zeggen. Heere, wat heeft u mij gegeven? Dat heb ik niet verdiend. Het is uw werk alleen. Het is uw genade. En dan wordt hij maar heel klein. Ook al is hij de machtigste man in Israël. Hij is koning. Hij beseft het. Ik ben maar een heel klein tandwieltje als het ware. In dat grote uurwerk vol met allerlei tandwielen. Met de grote raderen. Van het werk dat de Heere aan het maken is. En zo zijn we inmiddels ook nu bij het tweede punt van de preek uitgekomen. Ja, want dat David maar zo'n klein radertje is in het grote werk van God. Dat wijst erop dat de Heere iets aan het doen is. Namelijk dat de Heere het huis van David wil bouwen. Ja, dat is iets heel bijzonders. We zouden toch kunnen zeggen, tot en met vers 11a, de Heere heeft gesproken en David is weer op zijn plek terechtgekomen. En dan is de boodschap al overgekomen. En dan kan het spreken van de Heere wel stoppen. Maar dan stopt het spreken van de Heere niet. Nee, dan gaat de Heere nog verder. Alsof wat tot en met 11a was gezegd nog zoiets is. Nou, dit was dan nog maar het begin. Want wat ik nu ga zeggen is iets wat mijn plan ontvouwt voor de toekomst. De Heere gaat namelijk verder met zijn werk in het leven van David. Ik zei het al, Gods genade, dat is werk in uitvoering. Dat zien we ook hier. Want wat David totaal niet verdient, gaat God hem hier beloven, dat nu namelijk God het huis van David gaat bouwen. En dat is precies omgekeerd dan wat David had gedacht. David dacht, ik ga een huis voor de Heere bouwen. Maar de Heer zegt, nee, dat niet. Maar ik ga wel uw huis bouwen. Nu wordt het dan natuurlijk wel wat gespeeld met de betekenis van het woord huis. En dat is in het Nederlands ook mogelijk. David mocht geen huis voor de Heer bouwen, dat is de tempel. Maar dat de Heer dan wel een huis voor David gebouwd, betekent niet dat de Heer een tempel voor David maakt. Nog minder bedoeld dan ook bedoeld dat het gaat om een paleis. Nee, want David heeft al een paleis, daar woont hij in. Nee, het gaat hier om wat anders. Het huis wat de Heer wil gaan bouwen, dat is het koningshuis. En dat woord kennen wij in het Nederlands ook. Ook wij hebben toch immers een koningshuis in Nederland. En het koningshuis, als we dat zeggen, dan snappen we allemaal, ook dan bedoelen we heel de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander, zijn vrouw, koningin Maxima, de prinsessen, maar ook nog prinses Beatrix en ook nog een bredere kring. die horen allemaal bij het koninklijke huis. Nou, wat God nu hier aan David belooft, wat hij zal gaan doen, is dat hij zegt, ik zal uw huis bouwen. Het koninklijke huis. Dat koninklijke geslacht, wat na jou komt, David, dat zal voor altijd doorgaan. Altijd zal er een koning op de troon van Israël zitten, die een afstammeling is van jou. De koninklijke familie van David zal blijven bestaan. En van vader op zoon zal de troon in Israël bezet blijven. Dat is iets heel bijzonders geweest voor David om te horen. Ook al gewoon gelet de wereld waarin hij leefde. In de wereld van toen was het echt iets vanzelfsprekend dat een koning werd opgevolgd door zijn zoon. En als u de geschiedenis van het Tienstammenrijk leest, dan komt u er al heel snel achter. Hoe vaak is er al niet een generaal geweest die zijn koning heeft omgebracht? En dat gebeurde ook zo regelmatig in de landen rondom Israël. Misschien een paar generaties dat een bepaalde koningshuis, een bepaalde dynastie het voor het zeggen had in een land. Maar dan kon het zomaar overgaan op een heel andere familie die het dan voor het zeggen kreeg. Maar zo, zegt de Heer, zo zal het niet gaan in Israël. En dan laat vers 12 zien hoe dat dan gaat. David, hij zal een zoon krijgen. En aan hem zal God het koningschap bevestigen. Nou, wie was nu die zoon van David, die hier bedoeld is? Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Wie was nu de troonopvolger van David? Wie was nu de koning die na David de baas werd? De koning werd in Israël. Ja, dat was Salomo. Over Salomo gaat het hier in vers 12. Zijn koningschap zal worden bevestigd, zegt de Heere. Dat zegt de Heere aan het slot van vers 12. Maar dan zegt de Heere er nog iets bij aan het slot van vers 13. Zijn koningschap zal niet zomaar worden bevestigd. Nee, zijn koningschap zal voor eeuwig worden bevestigd. En alsof dat dan nog niet genoeg gezegd is, komt in vers 16 nog twee keer dat woordje eeuwig terug. En daar zegt Nathan het direct nog tegen David. David, in uw zoon, in Salomo, die nog geboren moet worden, maar daarin, in hen, zal het koningschap eeuwig vaststaan. Ja, zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Over die zoon van David wordt dus gezegd dat het voor hem een eeuwig koningschap zal zijn. En dat het er drie keer staat, het woordje eeuwig, dat is natuurlijk niet voor niks. Tegelijkertijd plaatst dat natuurlijk ook wel voor een vraag. En laten we die vraag maar eerst onder ogen zien. Want jongens en meisjes, leeft koning Salomo nog? Nee, natuurlijk niet. Salomo is al lang geleden gestorven. En na hem is er weer een andere koning gekomen in Israël. Nou, hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat van Salomo wordt gezegd, hij zal voor eeuwig, voor altijd koning zijn? Nou, dat betekent dat als het hier over Salomo gaat, dat in deze profetie het ook nog over iemand anders gaat. Iemand anders wordt ook bedoeld. Niet alleen Salomo, maar iemand voor wie geldt dat die wel eeuwig leeft. En dat is iemand die ook straks uit de familie van David geboren zal worden. En als hij op de troon van Israël komt, zal hij voor eeuwig koning zijn. En wie is dat dan? Dan weten we dat ook. Inderdaad, dan gaat het hier over de Heere Jezus. Hij is de koning die al hier, al nog 1000 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd, wordt hij beloofd. Hij is het die straks voor eeuwig inderdaad op de troon van David zal zitten. En wat dan hier gebeurt in 2 Samuel 7 is een heel bijzonder ogenblik in heel de geschiedenis van Israël. Voor die tijd had de Heer het ook wel gezegd. Ja, er zal in de toekomst een keer iemand komen. Die zal op de troon van Israël zitten. Uit welke familie die geboren zal worden, dat was nog niet bekend. Eerst was een stam aangewezen. Het zal iemand zijn uit de stam van Juda. En hier zien we nu dat de Heer zegt, maar nu wijs ik ook de familie aan. Het zal iemand zijn uit de familie van David. David, hij hoort bij de stam van Juda. Maar nu laat de Heer het nog als het ware nog preciezer zien. Straks uit deze familie, die lijn van de geslachten. Die is het, die u, mensen in Israël, in de gaten moet houden. Want uit deze familie straks zal de Messias, Jezus Christus, de Zoon van God, geboren worden. Maar dan is het ook heel bijzonder dat dan David koning is. En op die manier wordt het namelijk ook duidelijk dat als de Messias komt, dat hij koning zal zijn over Israël. Want hij zal worden geboren als een prins uit de koninklijke familie. Hij zal er recht op hebben om te zitten op de troon van Israël. Maar wat we altijd weer mogen bedenken als het gaat over de Heere Jezus, is dat als hij koning wordt, dat hij nog zoveel groter en zoveel heerlijker is dan al die koningen die er geweest zijn in Israël bij elkaar. En zouden we alleen maar al letten op koning David. Ja, want David was goed in het vechten, zeiden we al. Hij kon heel goed oorlog voeren en de vijanden overwinnen. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, hij is de koning die voorgoed bevrijdt van alle vijanden. Als hij de vijanden verslaat, zal nooit die vijand meer de kop op kunnen steken. En we weten van Salomo, toen hij koning was over Israël, dat hij een koning was over een rijk vol van vrede. Hij was vredevorst. Maar over Jezus Christus weten we van hem geldt het. Hij was vredevorst op een overtreffende mate, in een uitmuntende mate. Want de vrede die hij geeft, is een vrede die blijft. Is een vrede die tot in de eeuwigheid voortduurt. Want het is deze koning die de vrede kan schenken, die tot in alle eeuwigheid blijft. De Heere Jezus, hij kan mensen redden van alle vijanden. Van de duivel met name. En hij kan ook weer het leven geven voor het aangezicht van God. Zodat het weer mag worden ervaren. Dat het goed is tussen God en ons zondaren. Zo zonder als we op deze aarde gekomen zijn. Daar kan de Heere Jezus een verandering in aanbrengen. Hij kan en wil ons redden van de dood. Om zo de vredevorst voor ons te zijn. En dat het nodig was dat deze koning kwam, dat zien we ook alweer terug in het teksthoofdstuk dat voor ons ligt. Want het wordt nog gezegd in vers 10 van Israël, dat het eigenlijk een noodlijdend volk was. Want dan lezen we in vers 10, dat het lange tijd maar heen en weer gedreven werd. En dat het steeds weer onderdrukt werd door onrechtvaardige mensen. En dan moet u wel dit beseffen, dan wordt dit niet van Israël gezegd alsof Israël een speelbal was van al de volken rondom. En dat ze telkens maar weer het moesten afleggen tegen zoveel sterkere volken en machten die om hen heen te vinden waren. Dat het gewoon het noodlot hen ongelukkig gezind was. Nee, absoluut niet. Dat het keer op keer zo ging in de geschiedenis van Israël, dat had Israël aan zichzelf te wijten. Want even zo vaak als de Heere moest straffen door een vijandelijke macht op Israël af te sturen, was dat gevolg van eigen zonde, van het breken van het dienen met de Heere. Om dat volk gaat het. Een volk wat dus elke keer weer afvallig is geworden. Maar ondanks dat, ondanks elke keer die afval van God af, laat God zijn volk niet los. Nee, dan is het toch zo'n groot wonder dat God zegt, ik geef een koning. Hier in deze geschiedenis, koning David, met uitzicht op de komst van koning Salomo, dat het volk toch in vrede, in grote welvaart mag wonen. Maar zover over de geschiedenis, of over de grenzen van de tijd heen, wijst deze geschiedenis naar koning Jezus. Aan wie en door wie nu echt daadwerkelijk de vrede er mag zijn en geschonken worden aan dit volk. Dan wordt het waar wat inderdaad nog David dan bidt in vers 24. buiten wat, het gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar. Maar u hebt aan uw volk Israël voor eeuwig uzelf bevestigd als uw volk. Want u, Heere, bent hun tot een God geworden. David, hij beseft het. Het is omdat God dat volk als het ware vastgreep en het nooit meer los heeft gelaten, dat daar nu die redding mogelijk is. Het ging altijd maar weer van God uit. Zoals dat in het persoonlijke leven van David gold, dat hij door God was geplaatst op die hoge positie, geldt het dus ook voor het hele volk aan zich. Dat God het is die het vasthield. Dat het Gods genade is. Dat ze voorwerp van Gods genade mochten zijn. Het is Gods genade als werk in uitvoering dat hij er altijd maar weer vasthield. En nooit ophield met genadig te zijn. Zo wil God nu alles in het werk stellen om een volk zalig te maken. En dat geldt voor dat volk wat hij in het bijzonder had uitgekozen. En de eeuwen door heeft geleid tot op de geboorte van de Heer Jezus Christus. Ja, tot op de dag van vandaag. Maar de grenzen van dat volk zijn zo eindeloos groot geworden en verbreiden zich over heel de aarde. Bij dat volk mag ook u, mag ook jij, mag ook ik horen. Daar wanneer wij nu ook geloven inderdaad dat het deze koning is, Jezus Christus. Die inderdaad nu al die zaligheid en al die vrede kan schenken die wij nodig hebben. Maar dan moet u het dus wel geloven. U kunt niet zeggen wat een prachtig verhaal. En ik geloof het graag als een stukje historische gebeurtenis. Nee, dan blijft het te ver weg. Dan staat u te veel op afstand. Het is nu juist zo belangrijk om nu echt met huid en haar betrokken te raken bij dit volk. Dat is met hart en ziel. Ons hele leven moet voor deze koning komen, willen we het leven van hem ontvangen. Willen we mogen delen in de vrijheid die hij schenkt. Willen we kunnen delen in de vrede die hij toebedeelt. Dat betekent een buigen voor deze koning. Hem te voet vallen. Dat betekent zelf een grote nul worden in die zin. Ik kan mezelf niet zalig maken. Maar vanuit die onwaardigheid en van alles wat uit handen gevallen is, nou, een opzien naar Jezus Christus die alles heeft. Hij is de ene die vooraan moet komen te staan in het leven. Zodat mijn nul, als daar een 1 voor wordt geplaatst, weer een 10 wordt. En heel mijn leven door hem mag worden gered. Kent u dat? Heeft u hem zo al nodig gehad, deze zaligmaker? Bent u wel helemaal zo met uw leven hem dienstbaar geworden? Is dat nu het verlangen van uw hart? Om op de plaats dan waar de Heere u een plekje heeft gegeven, hem te dienen en goed van hem te spreken. Ja, want dat kan dus tot door hem, door Jezus Christus, die daar alles voor geeft wat nodig is. En dat is een heerlijk leven. Het meest ontspannen leven zoals we ons dat maar zouden kunnen indenken. Ontspannen. Want dan hoeven we dus ons niet meer druk te maken over hoe ik het nou voor elkaar moet krijgen. Ontspannen dus ook daarom dat we niet hoeven te denken, maar hoe kom ik nou op een positie inderdaad dat de mensen naar mij gaan luisteren. Ontspannen ook op een manier dat we ons niet druk hoeven te maken, maar wat moet ik dan zeggen? Of wat moet ik dan doen? Nee, als het nodig is, dan geeft de Heer alles wat wij nodig hebben. Of we nu een getuigenis geven in woorden, of we nu een getuigenis geven in daden. Het hangt niet van onze inspanning af. We mogen God door zijn Heilige Geest in ons en door ons laten werken. En dan is het ook nog eens ontspannen, omdat we mogen weten, maar ik mag me als middel in Gods hand stellen. En dan zorgt de Heer er zelf wel voor dat het een goed resultaat mag hebben als het hem zo behaagt. Dan hoef ik geen resultaten te boeken. Hoef ik niet te laten zien, Heer, kijk eens, dit en dit en zo, allemaal door mij gedaan. Nee, helemaal niet. Nee, dan valt het helemaal weg wat ik heb kunnen doen. Maar het blijft over de Heer alleen. En zijn grote heerlijke naam waar hij zelf voor zorgt dat hij geëerd en geprezen wordt. Dan weet u daarvan. Zalig is dat. Wat heerlijk is dat. Maar weet u er niet van. Geloof dan vandaag nog. dat voor de meest heerlijke zaligheid die er te vinden is, u bij deze koning mag en moet komen. Koning Jezus. Echt alleen bij hem kunt u gelukkig zijn. Voor nu en tot in alle eeuwigheid. Zou u dat er ook niet willen? Heeft u nu ook daar geen zin in gekregen? Ook geef toch je hart. En laat u zalig maken. Om Jezus wil. Amen. Zullen de Heere danken en bidden. Grote koning Jezus Christus. Voor u buigen wij. Dat u die koning bent. Die naar deze aarde bent gekomen om te zitten op de troon van David. En tot in eeuwigheid daarop te zitten. U zit op de troon in de hemel. En van daaruit regeert u. Niets gaat buiten uw bevel om. O koning, leer ons buigen. En leer ons zien dat u ons alleen alles kunt geven wat we nodig hebben voor dit leven. En om te kunnen sterven. U bent ook de priester, waardoor dat mogelijk is geworden. En wij vragen u, Heren, wilt u dat maar uitdelen, in ons hart leggen, door uw Heilige Geest, dat we tot een buiger mogen komen en in nederigheid voor u mogen leven, in alle ontspanning en zo uw naam mogen verheerlijken. Dank, Heren, voor het woord dat u ons gaf. Dat we zo ook nu weer hebben mogen luisteren naar dat rijke evangelie van u. Mogen wij u ook bidden. We bidden u voor elkaar. Zoals we ook aan elkaar gegeven zijn. In het gezin van u. Heren, wij bidden u. Mag daar de liefde wonen. Dat er een goed omzien mag zijn naar elkaar. Om elkaar te helpen en te steunen waar dat mogelijk is en waar we dat kunnen. Laat niemand moeten of hoeven te ervaren dat hij of zij eenzaam is en dat er een onbegrepen weg is waar niemand in nabij kan zijn. Heer, er zijn ook zoveel losse gezinnen hier in ons midden. Als daar een vader en een moeder zijn en de kinderen die u ook aan elkaar hebt gegeven. Tot een bijzondere band. En dan mogen we daar op deze dag ook in het bijzonder bij stilstaan. Als vandaag ook de Vaderdag is. En we die dag met elkaar kunnen gedenken. Wees u met alle vaders, heren. Die hun taak en plaats hebben in te nemen. Als man. Naast een vrouw. Als vader in het gezin. Geeft u daar kracht voor en wijsheid. Het kan heel wat moeite opleveren. En soms gaat het ook echt ons vermogen te boven en ontbreekt het ons aan wijsheid. Ja, dat gebeurt ook zo vaak. Om de juiste toon te vinden. Om op een goede manier er te zijn. Om ook een stukje eigen ik weg te durven en te kunnen cijferen. Maar helpt u daarbij, heren, schenkt u alstublieft uw hulp en genade. We bidden u ook voor hen onder ons die ook zo graag inderdaad man en vader willen zijn, maar dat niet zijn. U heeft nog geen metgezel op de weg gebracht met wie het leven kan worden gedeeld. Heren, mag het nog zover komen dan? Of als die tijd voorbij is en er ook een zekere berusting is gekomen, of misschien ook wel een volledige overgave, dat het alleen zijn de weg is die u wijst, heren, wilt u ook dan vreugde en blijdschap daarin geven. We bidden u ook voor die mannen en vrouwen die u aan elkaar hebt gegeven en zo uitzien naar de geboorte van een kindje, maar dat hebt u tot heden onthouden of die weg is nooit geopend. En zal nooit meer geopend worden ook. Dat kan. Heer, weet u ook wat er in het hart van een vader rondgaat? En in het hart van een moeder ook? Wilt u ook alstublieft ook daarin alles geven wat nodig is? Mag er een vertrouwen zijn op u, de Heer, dat u zich toch nooit vergist? Ook al begrijpen wij het niet. Heer, wij bidden u ook voor de vaders, maar ook de moeders, die alleen moeten gaan. Een huwelijk misschien wat zo heerlijk begon. Er kwamen barsten in. Scheuren. En die werden een diepe kloof. En de kloof bleek niet meer overbrugbaar. Zodat het tot een scheiding kwam. Wat een verdriet is ook dat, heren. Dan staan we dan ook machteloos. Dat u ook dan troosten en nabij zijn. En heren, als er zonden zijn die ook beleden moeten worden, mogen we dan reinheid en vrede bij u vinden. Want dan hoeven we toch ook niet bij u weg te blijven. Heren, zo zijn er veel omstandigheden waarvoor we ook tot u de heren mogen bidden. En we dragen elkaar hartelijk aan u op. Ook vragen wij u, zegen ons nu in de week die begonnen is. Mogen wij ons werk weer ter hand nemen? Mag het werk worden gedaan wat nodig is? Niet alleen voor het betaald werk, maar ook de mantelzorg die gedaan moet worden. De zorg voor het gezin. Geeft u ons de krachten daarvoor. En ook de kinderen en de jongelui die naar school moeten, geeft u ook daarvoor de kracht. Misschien dat het wel erg moeilijk is, nu het zo warm weer is, om dan nog te concentreren op school. Om op te letten op wat de juf en de meester zegt. Maar Heer, als u helpt, dan kan het toch. Vanwege het warme weer, Heer, mogen we dan ook bijzonder bidden voor onze ouderen. Voor wie de benauwdheid misschien nog wel eerder parten speelt dan voor iemand die nog jong is. Maar ieder Heer die het dan moeilijk en zwaar daarmee heeft, geeft u ondersteuning en verlichting. Heer, wij denken ook aan de wereld waarin wij mogen leven. De mensen om ons heen, dichtbij of verder weg. Wat zien we veel gebrokenheid? Wat merken we veel verdriet? Hoe zien we dat heel de schepping zucht onder de gevolgen van de zonde? Wij bidden u, Heere, geeft u ons de hand te doen en maakt u ons daar ook toe bereidwillig om dat te doen, om wat we kunnen te doen, dat in bereidwilligheid op ons te nemen, iets in de nood van onze naaste te betekenen, daarin verlichting te brengen. Nog ook in het bijzondere bidden voor dat grote verdriet wat er ook is in Londen, als daar een flat in brand heeft gestaan en zoveel mensen door de vlammenzee zijn omgekomen. Zoveel families ook daar geschokt, verbijsterd door deze gebeurtenis. Geeft u troost, Heere. Ook op zoveel andere plaatsen waar als het ware de wereld in vlam lijkt te staan door oorlogen of door andere noden, hongersnood of een watersnood of wat dan ook, geeft u alstublieft ook daar nog uitkomst en verlichting van de nood die geleden wordt. Heer, het gaat zo vaak ons bevattingsvermogen te boven. We kunnen het ook niet allemaal dragen. Maar Heer, mogen we wel onze naaste u de Heer opdragen en geeft u dan wat nodig is aan ieder die nood heeft en hulp nodig heeft. Zo is er veel waarvoor we u de Heer zoeken. In ons gebed. Hoort u genadig ons bidden, Heere, en neemt u ook onze dank aan. Niet om iets uit ons, maar alleen uit genade, om Jezus Christus wil alleen. Amen. Laten we nu gaan zingen Psalm 132, vers 9 en 10. Psalm 132, vers 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. En uw belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen en onze slotzang direct daarna is lied 399, de versen 4 en 5. Lied 399, de versen 4 en 5, nadat we hebben ingestemd met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaan wij van hier biddend om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.